In Petrus 3, vers 18 is de tekst voor vanmorgen, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Ik zet boven de preek het lijden van Christus. Daar willen we over nadenken in de boodschap die ik wil brengen, maar ook aan de tafel. Het lijden van Christus. Vier gedachten zie ik in deze tekst. Wie er heeft geleden? Er staat Christus, hij rechtvaardig, of de rechtvaardige, zegt een andere vertaling. Christus, de rechtvaardige, heeft geleden. Ten tweede, waarom heeft hij geleden? Er staat voor de zonden geleden. Ten derde, waarvoor, voor wie? Waarvoor? Er staat hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En de vierde gedachte is, waartoe heeft hij geleden? Er staat opdat hij ons tot God zou brengen. Het lijden van Christus. Ten eerste wie er geleden heeft. Ten tweede waarom. Ten derde waarvoor. En ten vierde waartoe. Gemeente, al zou ik deze tekst moeten uitschilderen, zou ik hier een schilderij van moeten maken, dan heb ik daar een beeld bij. Dan zou ik op het doek, aan de ene kant, zou ik een steile rotswand schilderen. Zo, en dan een rotswand en dan een bergplateau zo. En die ene kant ook helemaal wit maken. En licht en goud en blinkend en liefelijk en heerlijk en blij. En aan de andere kant van het schilderij, dan zou ik ook zo'n steile wand maken. En zo'n rotsplateau. En daar zou ik het heel donker schilderen. Heel somber. Heel terneergeslagen. En tussen die lichte kant en die hele donkere kant, tussen die lichte berg en die donkere bergplateau, daar zit een grote, diepe, steile kloof. U begrijpt wel dat die rechterkant, die lichtkant, dat is de kant van God, van de hemel, van de heerlijkheid, van de stralende blijdschap. En die donkere kant, dat is de kant van ons gevallen mensen. Somber, donker, zwart, nacht. En tussen die twee kanten, die twee werelden, zit een kloof. En die is niet te overbruggen. We kunnen proberen om daar touwen overheen te gooien, om de overkant te halen. We kunnen proberen een bruggetje te maken, een laddertje te leggen, maar daar is de kloof te groot, de breuk te diep voor. En dan zou ik in het midden, dan zou ik daar een, tussen die witte kant en die donkere kant, dan zou ik daar een groot rood kruis tekenen. Dat kruis van mijn heiland, Jezus Christus, die beide kanten met elkaar verbindt. Zodat die gevallen mensen over het kruis heen, dat midden in die kloof staat, kunnen komen bij God. En dat is volgens mij precies de kern van de tekst. Christus heeft voor ons geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Nou, laten we letten op deze wonderbaarlijke, rijke, heerlijke evangelietekst. Allereerst misschien iets over het verband. Er staat, want Christus heeft ook geleden. Want ook. Petrus is hier de briefschrijver, de discipel, de apostel Petrus. En hij mag hier zijn geloofsgenoten, hij is al oud geworden. Hij mag hier door middel van deze brief zijn mede-christenen bemoedigen. En dat was hard nodig, want de christenen aan wie Petrus zijn brief schrijft, die waren in de verdrukking. De tijd van Nero was er, er was vervolging, er was lijden. En ze leden, die christenen, die leden onschuldig. Alleen omdat ze christenen waren, omdat ze voor de naam en de zaak van de Heer Jezus uitkwamen. Die hadden het dus moeilijk. Die zaten in de vervolging. En nou herinnert Petrus hen, hij bemoedigt ze, want ook Christus heeft geleden. Hij stelt hen als het ware voor ogen het lijden, niet alleen van hen, maar ook van hem die ze mogen volgen, de Heer Jezus. Hij zegt, hij heeft ook geleden. Maar zijn lijden was nog dieper en nog anders dan jullie lijden. De Heer Jezus leed ook door onrechtvaardigen, zoals jullie. Maar hij leed ook voor onrechtvaardigen. Jullie lijden is lijden om Christus wil. Maar zij lijden, dat was verzoenend lijden. Dat was verlossend lijden. Om mensen weer bij God te brengen. Nou, laten we net op de eerste gedachte. Wie heeft er geleden? Er staat Christus, hij rechtvaardig of hij de rechtvaardige. Christus. U moet bedenken dat Petrus met zijn pen deze brief schrijft. En als Petrus hier de naam Christus op het papier schrijft, dan heeft dat voor Petrus heel bijzondere betekenis. Ik denk dat Petrus teruggedacht heeft aan meer dan 30 jaar geleden. Hoe Petrus eenmaal niet met zijn pen, maar met zijn mond heeft beleden op de vraag, maar gij, wie zeg gij dat ben? Dat Petrus antwoordde, gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Kijk gangers. Dat is de eerste vraag. Maar jij, wie zeg jij nou dat de Zoon des mensen is? Wie is hij nou voor jou? Wat denk jij nou van de Heer Jezus? Voor je persoonlijk. Wie is hij voor mij? En dan zegt Petrus, u bent het voor me. U bent de Christus, de Messias. De gezalfde die verwacht en die gekomen is. U bent de man naar Gods hart. U bent het voor mij. En dan zegt de Heer Jezus, dat heeft de Vader je geopenbaard. Christus. De gezalfde. De koning, de priester, de profeet. En dan zegt de Heer Paulus, Petrus hier, die Christus die ik beleden heeft... Heb die Christus die heeft geleden. Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Geleden. Weet je, daar denk ik aan bij het avondmaal vandaag. Daar leg ik het accent op. Hij heeft geleden. Dadelijk mag ik dat brood weer breken. Geleden. Die wijn die zie je gutsen. Die wordt vergoten. Gutsen in de beker. Geleden. Het avondmaalformulier zegt ontelbare smaadheden geleden. Wanneer heeft Christus geleden? Ja, wanneer niet? Wanneer niet? Van de kribbe tot het kruis. Zijn leven begint met een schandaal. En het eindigt aan de schandpaal. Het begint met een schandaal. Maria is zwanger en er is geen man bij te pas gekomen. Geloof je het? Geloof je het? Mensen hebben natuurlijk... Kan toch niet? Hoe kan je nou zwanger worden zonder dat er een man? Kan toch niet? Het begint met een schandaal en een roddel in Nazareth. En het eindigt aan de schandpaal. Geleden. In zijn lichaam, in zijn ziel. Vooral de laatste dagen van zijn leven. Hij heeft geleden honger, dorst. Christus heeft geleden. Waar denk je dan aan? Vooral in zijn ziel. Hij leed onder de verwerping van zijn eigen volk. Hij kwam tot de zijnen, maar ze hebben hem niet aangenomen. Hij heeft geleden onder het verraad van Judas. Vriend, waartoe zijt ge hier? Vriend. Hij heeft geleden onder de verloochening van de briefschrijver, Petrus. Wat moet het hem pijn gedaan hebben dat al zijn discipelen, 3 jaar lang zijn vrienden, hem hebben verlaten en gevlucht zijn. Petrus, wat weet jij nou van dat lijden van de Heer Jezus? Wat weet je ervan? Dan zegt Petrus, nou ik ben meegeweest tot aan de hof. Ik was een van de 3 discipelen die nog een stukje verder met hem mee mochten. Daar heb ik iets van gezien, van dat lijden van Christus. Hoe hij daar neerviel. En zijn zweet werd in die koude nacht, want het was koud, als grote droppelen bloed. Ik dacht, maar ja, ik ben in slaap gevallen. Zo, dus terwijl jouw meester strijdt en worstelt en bidt, val jij in slaap. Ik ben in slaap gevallen. In de hof, in de tuin van de pijn, geleden. Doodsangst. En brullend klaag in de angsten die ik leid. Geleden. Geleden onder Pontius Pilatus. Geleden als profeet. Geweten, wat gaat dat diep? Wat is dat huiveringwekkend? Geleden. Ze hebben een doek over het gezicht van Jezus heen gegooid. Toen hebben ze op zijn kinderbakken, op zijn wang geslagen. Toen zei ik, nou als je nou een profeet bent, rara, wie heeft jou geslagen? Ze hebben hij geleden omdat ze hem tot een valse profeet hebben uitgemaakt. Hij heeft geleden als koning. Ze hebben een mantel om hem heen gedaan, een oud fot. En een rietstaf in de hand geduwd en een kroon met scherpe doornenpunten op zijn hoofd gedrukt. Nou, dat is nou de koning. Christus, de koning, de spotkoning, geleden. Nou, toen waren ze uitgespeeld. Kan je met Jezus spelen? Kan je met avondmaal spelen? Kan je met Jezus spelen? Ja, waren ze uitgespeeld. Toen hebben ze zo'n balk op zijn kapot geslagen schouders gelegd. Die helemaal kapot was. Vanwege de geestelslagen geleden. Die zware kruisbalk. Toen heeft hij gehangen aan het hout. Het was het diepste lijden, de Godverlatenheid. Toen was hij niet alleen mensen kwijt, geen discipelen kwijt, maar toen was hij zijn vader kwijt. Toen was het geen Abba meer. Indien dit mogelijk is, laat deze. En toen was het Eli, Eli. Lama sabachthani. Geleden. Een diep woord. Geleden naar het lichaam. Ook dat. Er is eigenlijk geen plekje wat niet gekneusd, mishandeld, gemarteld, beschadigd is. Van zijn hoofd tot aan zijn voeten. Zijn rug. Zijn hart doorstoken. Zijn handen. Zijn zijde. Zie je die wonden zo diep? Zie je die wonden zo, zie je dat? Er is wat te zien vandaag. Zie je die wonden zo diep? De hand die aard in de hemel schiet, die hand kapotgeslagen. Totdat zijn oog aan het kruis brak. En zijn hoofd op zijn borst neerzonk. Christus heeft geleden. Petrus heeft er iets van gehoord. Er iets van gehoord. Wat heeft hij van gehoord? Nou, nadat hij beleden had, gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Zalig ben jij, Simon, dat hebt de Vader je geopenbaard. En toen begon de Heer Jezus over zijn lijden te spreken. De aankondiging van zijn lijden. Hij zal veel moeten lijden door de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en opstaan. Hey. Petrus, hoor je dat? Ja, dat heeft Petrus zeker gehoord. Jezus zegt dat hij veel moet gaan lijden. Maar hij is het niet mee eens. En dan neemt hij Jezus apart. Zegt de Heer Jezus, zal het niet gebeuren. En dan zegt Jezus, ga weg, Satan. Want je bedenkt de dingen die niet van God zijn. Hij hoorde wat lijden, wilde niet van weten. Nou, en toen later. Ja, hij heeft er ook al van gezien in Gethsemane. En in die zaal van Caiaphas iets van gezien. Iets. Ik kan het nooit helemaal peilen. Mag ik er iets van zien vandaag, Heer? Iets. Wie heeft er geleden? Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige, gemeente wat hier staat, dat woord die rechtvaardige, tzaddik. Wat een heel bijzonder woord. Heel bijzonder woord. Dat wordt voor de Heer Jezus heel vaak, kinderen, ik heb voor jullie een opdracht. 7 maal in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus de rechtvaardige genoemd. Dan mogen jullie vandaag eens gaan uitzoeken waar dat nou allemaal is. 7 maal in het Nieuwe Testament wordt hier eens de rechtvaardige genoemd. Ik ga je helpen. Pilatus, de vrouw van Pilatus. Paulus noemt hem zo. En Jacobus en Johannes. Petrus. 7 maal. De rechtvaardige. De zondeloze die geen zonde heeft gekend. Die geen zonde heeft gedaan. En dan mag ik vanmorgen samen met u denken aan die rechtvaardige. Die geleden heeft. De gedachtenis van de rechtvaardige. En dan de rechtvaardige in hoofdletter. De gedachtenis van de rechtvaardige. Die zal tot zegen zijn. De zoon van God. Die het genot had in de schoot van zijn vader. In de hemel te vertoeven. Hij verliet de troon. Gods eigen zoon. En hij nam die menselijke natuur aan. Om te kunnen lijden. Want God kan niet lijden. Maar hij nam de menselijke natuur aan om te kunnen lijden, om het te ondergaan. En hij nam de zaak van de zondaar over en hij nam de zonde op zich. Eens staat er, eens. Eens voor altijd. Het hoeft geen aanvulling, het hoeft geen herhaling. Het is afdoende geweest. Nou, dat is de eerste gedachte. Wie? Christus, de rechtvaardige. Tweede gedachte. Waarom? Er staat, hij heeft voor de zonden geleden. Vanwege de zonde. Weet je wat de oorzaak is van dat zware, dat smartelijke, dat bittere lijden? Dat is de zonden. Mijn zonde, zegt de avondmaalganger. Onze zonden veroorzaakten zijn diepe wonden. Met de bedoeling dat hij ze zou uitdelgen, weg zou nemen, op zou ruimen. Maar het waren wel mijn zonden die hem dat smartelijke lijden aandeden. De Heere Jezus had niet hoeven te lijden als ik niet had gezondigd. En dat maakt mij klein, dat maakt me beschaamd. Dat verootmoedigt mij vanmorgen. Nou snap ik misschien iets van dat avondmaalformulier zeggen, dat je dan een mishagen krijgt aan je eigen zondig bestaan. En je voor God verootmoedigt. Zeg, Heere, mijn zonden kosten u die wonden. Mijn prijs moest u betalen. Als je dat gaat beseffen, wat voor een prijs de Heere Jezus moest betalen, dan zonder je niet meer goedkoop. Dat maakt mijn zonde bitter. Bitter. Omdat het hem zoveel pijn heeft gedaan, zijn lijden heeft gerood. Voor de zonden heeft hij geleden. Ik zie daar ook iets in. Hè? Golgotha, dat is de plaats van gericht en genade, alle twee. Ik zie het ook alle twee in de tafel, alle twee. Golgotha is de plaats waar ik zie dat God het met de zonde zo ernstig en zo nauw neemt. Dat God zelfs zijn eigen zoon niet spaart, maar eer dat hij de zonde ongestraft laat blijven. Dat Gods toorn over de zonde zo groot is, dat hij eer dat hij die ongestraft laat blijven, straft aan zijn lieve zoon. De zondeloze heeft zich gebogen, onder het zondepak van mij. Zulk een last, zingt de psalm, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En zo ging Jezus met de balk naar de heuvel, met het pak van mijn zonde op zijn rug. Niet voor hemzelf. Verwond, verbrijzeld, geleden. Ja, maar waarvoor dan wel? Als hij zelf onschuldig is, rechtvaardig. Geen zonde gekend, geen zonde gedaan. Vlekkeloos. Waarom heeft hij dan voor de zonde geleden? Niet voor zijn eigen zonde. Voor wie dan wel? Nou, dat is de derde gedachte. Er staat dat hij geleden heeft voor de onrechtvaardigen. Dan komen we bij de kern van de evangelie, denk ik. Het wonder, hier past één woord bij. Een woord wat wij niet hebben uitgevonden, maar wat de hemel heeft uitgevonden. Wat het hart van God heeft bedacht. Weet je wat dat woord is? Dat is het woord plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Heer Jezus heeft niet voor niets geleden. De zondeloze die stierf voor anderen in plaats van anderen. Ten behoeve van anderen. Ten gunste, ten bate van anderen. Wat wij hadden moeten lijden als onrechtvaardigen, dat leed hij. Wij waren schuldig, hij betaalde. Wij verdienden straf en hij droeg het. En als er nou hier staat, gemeente, dat hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen geleden heeft, dan denk ik aan de mooiste uitdrukking in het avondmaalsformulier. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in plaats van u. Ik ten behoeve van u. Al de schade is te mijnen laste. En al de baten is de uwen gunste. Ik voor u. Toen de Heere Jezus in Gethsemane was, dat hebben de discipelen trouwens meegemaakt, ook Petrus, de briefschrijver. Toen de Heere Jezus in Gethsemane was, toen kwamen daar die soldaten aan, hè. En toen stapte de Heere Jezus naar voren zo. En achter hem zijn discipelen. En toen zei de Heer Jezus, als je naar mij zoekt, dan moet je hen laten gaan. Ik voor u. En toen grepen ze hem en ze bonden hem. En de discipelen waren vrij, mochten weggaan. Ik voor u. Plaatsvervanging. Ja. Petrus, de briefschrijver, die was natuurlijk bekend met de tempeldienst. Dat snapt u. Dat is een rechtgeaarde Jood. Petrus was bekend met de tempeldienst. Ik voor u, weet je. Dat deed hem denken ook aan de offercultus, aan dat lammetje. Aan het offerdier. Waar dat offerdier stierf in plaats van de overtredende, de schuldige Jood. Waar dat dier stierf voor een ander, onschuldig, blank, wit, rein. En dat blanke, dat witte, dat reine beest, dat werd rood. En het stierf onschuldig voor schuldigen. We staan vanmorgen in gedachten dicht bij het kruis van Golgotha. En ik vraag me af, als ik nou deze tekst lees. Christus heeft geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Ik vraag me af, gemeente, wat zit daar nou achter? Zou u het weten? Wat zit daar nou achter? Weet je wat achter zit? Daar zit Gods wil. Daar zit Gods onbegrijpelijke mensenliefde achter. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar als het ware zei vanaf de ene kant van het schilderij van de kloof. Ik zend jou naar de andere kant. Ga maar mijn zoon. En de Heer en God de Vader heeft hem gezonden naar de andere kant om te lijden en te sterven. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat, hoort u het? God bevestigt zijn liefde, dat zit erachter. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Onrechtvaardigen, zondaars. Daar zit Gods liefde achter. Weet je wat er nog meer achter zit? Daar zit Christus liefde achter, de liefde van de Zoon. Ik herhaal het nog eens, daar zit de liefde van de Zoon achter vanmorgen. En uit pure liefde, zondaarsliefde, wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Uit pure liefde stelt hij zichzelf borg voor schuldigen. Vangt hij de klappen op om mij het leven weer te geven. Ik denk aan een regel uit een gezang. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Onrechtvaardigen, wie zijn dat? Wie zijn dat? Als ik allemaal vingers omhoog ga, als het goed is, dat zijn we allemaal. God keek vanuit de heilige hemel naar beneden om te kijken of er eentje rechtvaardig is. Geen één. Geen één, ja één. Eén. Tegen al die dorens op aarde, één lelie. En dat was zijn eigen zoon. Dat was de rechtvaardige. De rest allemaal onrechtvaardig. Dat is pijnlijk voor onze trotse harten, om daar je handtekening onder te zetten. Dat ben ik, die onrechtvaardige. Omdat we moeten beamen, heren, dat is zo. Om dat te erkennen. Hoort u uw naam onrechtvaardig? Laat je dat gezeggen? Laat je dat aanpraten vanmorgen? Zeggen, ja, dat is waar, heren, dat ben ik. Heb je dat leren mijnen? Dat ben ik. En ik zeg het met een snik. En ik blijf het op mijn laatste snik. Onrechtvaardig. Ik denk dat dat ook nodig is om dat te erkennen. Om naar de tafel te gaan. Om met vrucht de tafel te kunnen genieten. Kijk, je kan roemen in Christus als de rechtvaardige die gestorven is voor onrechtvaardigen. Kan je roemen. Maar als je zelf niet inleeft dat je voor het heilige oog van God zo'n hoop zondevuil bent. Dat er aan u en aan mij voor God geen enkel plekje is wat nou goed is, wat voor hem kan bestaan. Als je niet inleest je eigen ongerechtigheid. Dan kan je wel roemen in Jezus, maar dan is het hol, dan is het leeg, dan klopt er geen hart in. Dan mis ik de verwondering. Laten we nou eens aan Petrus. Zeg Petrus, voel jij je onrechtvaardig? Ben jij onrechtvaardig? Weet je wat hij zou zeggen? Wat denk je wat hij zou zeggen? Als hij schrijft, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, dan zegt Petrus, maar zo onrechtvaardig was ik ook. Omdat hij ons tot God zou brengen. Hij spuit zichzelf erin. Ik ben ook zo'n onrechtvaardige. Petrus, hoe heb je dat nou voor jezelf zo beleefd? Hij zegt, nou, dat is eigenlijk begonnen toen de Heer Jezus me riep. Toen de Heer Jezus me riep. En hij riep me achter hem aan. En we gingen een keer vissen. En het was helemaal niks van mij. Het was helemaal niks. Heel de nacht gevist en niks gevangen. Helemaal niks. En toen moest ik het net aan de andere kant werpen. Het was hartstikke vol. En toen zag ik iets van zijn glorie. En toen ben ik aan zijn knieën terechtgekomen. En toen heb ik gezegd, ga uit van mij, ik ben zondig mens. Toen beleefde je dus iets van je onrechtvaardigheid. Ja, toen zag ik het. Ik zag zijn heiligheid, ik zag zijn heerlijkheid en zijn goedheid. En in het licht van zijn heiligheid, heerlijkheid en goedheid. Toen ben ik door mijn knieën voor hem gegaan. Ik ben een zondig mens. Oké, dat hebben we achter de rug. Nee. Petrus zei, dat heb ik niet achter de rug. Tot mijn laatste snik. Want daarna heb ik een belijdenis gedaan. Gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Nou, dan heb je belijdenis gedaan voor in de kerk. Afgelopen jaar, dit jaar of vorig jaar. Of eerder. En toen, Petrus. Nou, ja. Nou, toen ben ik hem gevolgd. En toen kwam die nacht dat ik hem ging verloochenen. Je hoort het nog als je goed luistert aan de brok in zijn keel. Toen heb ik hem die ik beleden heb en gevolgd. Toen heb ik hem 3 maal keihard staan. Heb ik staan te liegen. Heb ik hem verloochend. De onrechtvaardige. En toen heeft Jezus voor mij gebeden dat mijn geloof niet zou ophouden. Maar toen heeft Christus ook voor mij geleden. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardige, voor zo'n leugenaar, voor zo'n bedrieger. Voor zo'n belijder die een bedrieger werd. En een leugenaar. Toen heeft hij geleden. En toen werd het wonder zo groot voor me. Dat hij me na 3 dagen weer opzocht. Als eerste opzocht van alle discipelen. En toen de Heer Jezus het weer goed maakte wat ik kapot gemaakt heb. Toen werd het wonder zo groot dat hij het nou voor zo één als ik zich wilde geven. Zeg, toen hield ik het niet meer droog. Toen kwamen de tranen. Tranen van berouw. En hij weende bitterlijk. Maar ook tranen van liefde. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Waarom? Wat u voor mij geleden hebt, toen ik het heb laten afweten. Begrijpt u dat onrechtvaardige, dat gaat dwars door je ziel en door je leven heen. Laatste, 4e gedachte. Dan ga ik naar eindigen. Ik heb de eerste gehad over wie er geleden heeft. Christus de rechtvaardige. De tweede, waarom hij geleden heeft. Voor de zonden. Ten derde, waarvoor hij geleden heeft, voor wie? Voor de onrechtvaardigen. En ten vierde, waartoe hij geleden heeft. Dan staat er het grote doel, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is het nut, dat is de vrucht, dat is het resultaat van zijn bitter lijden. Dat grote doel. Zijn lijden, met een lange ei, dat resulteert in lijden met een korte ei. Om ons tot God te leiden. Om ons tot God te brengen. Dat is de bedoeling. De zaligmaker leidt met een lange ei. Om zondaars tot God te leiden met een korte ei. Opdat hij ons tot God zou brengen. Opdat hij ons tot God zou brengen. De Heer Jezus die is niet alleen maar naar de overkant gegaan van de kloof. Ja, dan neem ik je mee. Nee, het ging wel door een weg van lijden heen. Dat hij ons tot God weer zou kunnen brengen. Opdat, zie je dat woord opdat staan? Opdat. Dat is zo'n heerlijk woord. Zo'n heerlijk woord. Dadelijk ga ik het avondmaalsformulier lezen. En dan komt dat ook zo vaak terug. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij werd veroordeeld opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij werd verlaten opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Hij heeft onze vervloeking op zich geladen opdat hij ons met zegening vervullen zou. Opdat hij, en hier staat dus, opdat hij ons tot God zou brengen. Weet je wat dat veronderstelt? Ik kom weer bij mijn tekening, bij mijn schilderij in gedachten. Opdat hij ons tot God zou brengen, dat veronderstelt dus dat er tussen God en mij een kloof zit, een breuk zit, verwijdering zit. Nou, dat klopt. Er staat in de Bijbel, het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mijn hart. Er zat een breuk. Een hele grote kloof. En gemeente, ik weet niet hoe u zich nou gedragen hebt in de voorbereidingsweek. Als je dat ziet, als je de breuk mag beleven, bewenen, beseffen, of hoe je dat ook noemen wil. Dan ga je ook beseffen dat je hem nooit meer kan helen. Ik probeer dat altijd maar weer in zo'n voorbereidingsweek. Dan probeer als het ware van mijn kant een bruggetje te slaan naar de overkant. Ik probeer van mijn kant een bruggetje te slaan naar, dat ik nou waardig word om aan de tafel te gaan. En, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat kan door een bruggetje te bouwen van, in de voorbereidingsweek probeer ik nou echte stille tijd te houden. Meer tijd te nemen voor te bidden. Ik probeer ook wat meer mijn leven te beteren. Ik weet dat een aantal dingen zijn zonde, zo die hou ik aan de hand en dat kan eigenlijk niet. Ik probeer wat meer mijn best te doen om voor God aangenaam te zijn. Ja, wat minder zonde. Kijk, ik zou naar de avondmaalstafel gaan, dominee, als ik wat minder zou zondigen. Ik wou dat ik wat minder werelds was. Al zou ik dan minder werelds zijn, ik ben nog veel te werelds, hè. Als zou ik minder werelds zijn, ja, dan zou de kloof als het ware zo klein worden, dan durf ik de sprong wel te wagen. Dwaas. Ik probeer eigenlijk wat meer aan de hemel te denken. Ik probeer wat meer met God bezig te zijn en zo. Misschien dat het dan de kloof wat kleiner wordt. Mensen, al die laddertjes die wij gaan bouwen, dat breekt halve. De kloof is veel te groot. En daarom is het won. Wat geen mens kan dichten en wat geen engel kan overbruggen, dat heeft Christus nou gedaan. De borg, die werd een brug. Kijk maar. Kijk, zie je maar hangen aan het kruis. Aan de ene kant die stralende witte, heerlijke, gouden wereld van God. En aan de andere kant die donkere, sombere, nare wereld van die gevallen mensheid. En zo hangt hij in de kloof. Hangt hij aan het hout. Om de weg te banen tot het vaderhart van God. Hij zocht de God niet, maar God zond zijn zoon. Wat een reis. Van die heerlijke wereld naar die vervloekte aarde. Van die heerlijke God naar die vervloekte gevallen mensen. Wat een reis. Ja, zijn liefde zocht mij. Wat een reis. En zijn bloed kocht mij. Wat een prijs om een zonde te verzoenen. Dat avondmaal. Om mij bij God te brengen. Gemeente, om mij bij God te brengen. Om me weer terug te brengen. Om hem weer thuis te brengen. En weet je wat nou geloof is? De Heer Jezus zegt niet van, nou heb ik de brug geslagen daarheen. Dat is de weg. Dat is de weg. Hij stuurt ons niet om ons bij God te brengen. Hij gaat zelf mee. Weet je wat geloof is? Geloof is dat je erkent dat je een onrechtvaardige bent. Dat je erkent voor God. Geloof is om ons bij God te brengen, dat de Heer Jezus als het ware zegt, en dan ben ik voor jou onrechtvaardige, zondaar, schuldenaar. Strafwaardige, nou heb ik voor jou die straf willen dragen. En nou zou ik je zo graag willen meenemen en willen brengen bij God. Geloof is dat je je laat leiden. Die hand die aard in de hemel schiet, die hand die is verbrijzeld. Die doorboorde hand, die is nou naar je uitgestrekt. En de Heer Jezus zegt als het ware, ga je nou met me mee? Ga je met me mee? Weet je, het is niet zo dat de Heer Jezus hier aan de tafel staat en jij staat en zit daar aan die bank en wat de afstand, wat een kloof. De Heer Jezus die komt naar je toe, de prediking. En ga je mee? En om je nou door die doorboorde hand te laten leiden. Naar God toe. En als je zo door hem laat leiden, door die middelaar naar God toe,
Als je dan aan de andere kant bent en je sla je ogen op, dan zie je, dan kijk je in de ogen van een verzoend God en Vader. Dan kijk je in het vriendelijk aangezicht van een verzoend God en Vader. Om ons bij God te brengen. Gemeente, daar nog veel meer over zeggen. Ik stop nu. We hebben gedacht over het lijden. En dan zou ik willen eindigen, niet met het lijden, maar ja, ik zou eigenlijk willen eindigen met een loflied. Want als je beseft dat dat lijden was voor mij en voor mijn zonde, dan kan je niet anders om, of je gaat deze lijdende Christus, dit lijdend Godland, je gaat het lief krijgen. En je gaat zijn liefde bezingen. Je gaat zijn liefde bezingen. Ik eindig met een vers. Ik wil zingen. Ik wil zingen. Ik wil de lofzang zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Die zichzelf gaf aan het kruis houdt. Ik wil zingen van mijn heiland. Hoe hij smatten, leed en pijn. Om mij het leven weer te geven. En om eens eeuwig bij hem te zijn. Amen.